Onze hulp en onze enige verwachting is in de naam van de Heere Heere, die de hemel en de aarde uit niet geschapen heeft, die trouw houdt en eeuwig leeft, en die nooit laat varen enig werk dat zijn goddelijke hand begon. Amen. Geliefde gemeente, genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komen zal, en van de zeven geesten die voor zijn troon zijn, en van Jezus Christus, die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden en de overste van de koningen der aarde. Amen. Gemeente, afgelopen vrijdag is overleden in de leeftijd van 61 jaar zuster Apollonia Landman de Wit. Woensdag 4 juli zal de rouwdienst worden gehouden om 1 uur op de begraafplaats van Oud-Kralingen, waarna de begrafenis zal plaatsvinden. In verband met het overlijden van zuster Landman zingen wij van Psalm 89 het 19e vers. Luisteren wij ook deze morgen met eerbied en aandacht naar Gods heilige wet. Daarna zingen we van de 119e psalm het eerste vers. Welzalig zijn de oprechten van gemoed, die ongeveinsd des Heren wet betrachten, die hij op het spoor der godsvrucht wandelen doet. Daarna wordt u gelezen uit Handelingen 17, vers 1 tot en met 9 en uit 1 Thessalonicenzen 1. Schriftlezing voor deze morgen is Handelingen 17, het eerste tot en met het negende vers. En ook 1 Thessalonicenzen 1, na Gods heilige wet, En Psalm 119, vers 1.
Toen sprak God al deze woorden, zeggende: Ik ben de Heere, uw God, die u uit Egypteland, uit het diensthuis uitgeleid hebt. Gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Gij zult u geen gesneden beeld, nog enige gelijkenis maken van hetgeen boven in de hemel is, nog van hetgeen onder op de aarde is, nog van hetgeen in de wateren onder de aarde is. Gij zult u voor die niet buigen, noch hen dienen, want ik, de Heere, uw God, ben een ijverig God, die de misdaad der vaderen bezoek aan de kinderen, aan het derde en aan het vierde lid dergenen die mij haten, en doe barmhartigheid aan duizenden dergenen die mij liefhebben en mijn geboden onderhouden. Gij zult de naam des Heeren uw Gods niet ijdelijk gebruiken, want de Heere zal niet onschuldig houden die zijn naam ijdelijk gebruikt. Gedenk de sabbatdag dat gij dien heiligt. 6 dagen zult gij arbeiden en al uw werk doen, maar de 7e dag is de sabbat des Heeren uw Gods. Dan zult gij geen werk doen, gij, nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienstknecht, nog uw dienstmaagd, nog uw vee, nog uw vreemdeling die in uw poorten is. Want in 6 dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en al wat daarin is, en hij rustte ten 7e dagen. Daarom zegende de Heere de sabbatdag en heiligde dezelve. Eert uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat u de Heere uw God geeft. Gij zult niet doodslaan, gij zult niet echtbreken, gij zult niet stelen, gij zult geen valse getuigenis spreken tegen uw naaste, gij zult niet begeren uw naasten huis, gij zult niet begeren uw naasten vrouw, noch zijn dienstknecht, noch zijn dienstmaagd, noch zijn os, noch zijn ezel, nog iets dat uw naasten is. Dus genoemd te lezen Handelingen 17, de eerste 9 versen. En door Amphipolis en Apollonia hun weggenomen hebbende, kwamen zij te Thessalonica, alwaar een synagoge der Joden was. En Paulus, gelijk hij gewoon was, ging tot hen in, en 3 sabbaten lang handelde hij met hen uit de schriften. Dezelfde openende en voor ogen stellende, dat de Christus moest lijden en opstaan uit de doden, en dat deze Jezus is de Christus, dien ik, zeide hij, u lieden verkondig. En sommigen uit hen geloofden en werden Paulus en Silas toegevoegd. En van de godsdienstige Grieken een grote menigte en van de voornaamste vrouwen niet weinige. Maar de Joden die ongehoorzaam waren, dit benijdende, namen tot zich enige boze mannen uit de marktboeven en maakten dat het volk te hoop liep en beroerden de stad. En op het huis van Jason aanvallende zochten zij hen tot het volk te brengen. En als zij hen niet vonden, trokken zij Jason en enige broeders voor de overste der stad, roepende, deze die de wereld in roer hebben gesteld, zijn ook hier gekomen, welke Jason in zijn huis genomen heeft. En al deze doen tegen de geboden des keizers, zeggende dat er een andere koning is, namelijk een Jezus. En zij beroerden de scharen en de overste der stad die dit hoorden. Doch als zij van Jason en de anderen vergenoeging ontvangen hadden, lieten zij hen gaan. Vervolgens lezen we 1 Thessalonicenzen 1, de eerste 10 verzen. Paulus en Silvanus en Timotheus aan de gemeente der Thessalonicenzen, welke is in God de Vader en de Heer Jezus Christus, genade zij u en vrede van God onze Vader en de Heer Jezus Christus. Wij danken God alle tijd over u allen, uw gedachtig zijnde in onze gebeden, zonder ophoudende gedenkende het werk uw geloofs en de arbeid der liefde en de verdraagzaamheid der hoop op onze Heer Jezus Christus voor onze God en Vader, wetende, geliefde broeders, uw verkiezing van God. Want ons evangelie is onder u niet alleen in woorden geweest, maar ook in kracht. En in de Heilige Geest, en in de veelverzekerdheid, gelijk gij weet, hoedanige wij onder u geweest zijn om uwentwil. En gij zijt onze navolgers geworden en des Heren, het woord aangenomen hebbende in veel verdrukking, met blijdschap des Heilige Geestes. Alzo dat gij voorbeelden geworden zijt al de gelovigen in Macedonië en in Achaïe. Want van u is het woord des Heren luidbaar geworden, niet alleen in Macedonië en Achaïe, maar ook in alle plaatsen is uw geloof, dat gij op God hebt, uitgegaan, zodat wij niet van noden hebben iets daarvan te spreken. Want zij zelf verkondigen van ons, hoedanige ingang wij tot u hebben, en hoe gij tot God bekeerd zijt van de afgoden, om de levende en de waarachtige God te dienen. En zijn Zoon uit de hemelen te verwachten, de welke hij uit de doden verwekt heeft, namelijk Jezus, die ons verlost van de toekomende toorn. Tot zover de schriftlezing.
De tekst voor de prediking van deze morgen, gemeente, vindt u in de eerste schriftlezing, Handelingen 17, en daarvan het eerste tot en met het vierde vers. Handelingen 17, vers 1 tot en met 4, daar luidt Gods woord en de tekst voor deze morgen. En door Amphipolis en Apollonia hun weg genomen hebbende, kwamen zij te Thessalonica, alwaar een synagoge der Joden was. En Paulus, gelijk hij gewoon was, ging tot hen in, en 3 sabbatten lang handelde hij met hen uit de schriften. Dezelfde openende en voor ogen stellende dat de Christus moest lijden en opstaan uit de doden en dat deze Jezus is de Christus, dien ik, zeide hij, ulieden verkondig. En sommigen uit hen geloofden en werden Paulus en Silas toegevoegd en van de godsdienstige Grieken een grote menigte en van de voornaamste vrouwen niet weinige. Tot zover. In de voorbeden willen we bijzonder denken aan onze rouwdragende broeder Landman. We willen ook denken aan zuster Bassa, die in de achterliggende weken goede uitslag mocht ontvangen. Er is vooralsnog geen sprake van uitzaaiingen in de buik, voor zover men dat kon zien. En de ziekte blijft wel, maar dit mocht toch worden opgemerkt als een goede uitslag te midden van alle zorgen die er zijn en die er ook blijven. We doen voorbeden voor Jeroen en Mirella die donderdag in het huwelijk hopen te treden. Zoeken we het aangezicht van de Heere in gebed. Heere, u hebt ons in uw goedheid onder uw woord laten samenkomen. Maar we hebben vanmorgen ook dat aangrijpende bericht gehoord. Dat onze zuster Landman afgelopen vrijdag uit het leven is weggenomen. En mogen we allereerst deze morgen haar man die achterblijft aan u opdragen. Heere, zou u hem willen gedenken, als hij deze morgen ook met ons mee zal luisteren, wil u dan uw troost en uw kracht aan hem schenken. U hebt hem in de achterliggende tijd, een tijd van ziekte en van veel beproeving, altijd weer nieuwe krachten willen schenken. Heere, zou u het ook nu willen doen. Past ons om uw naam te erkennen voor wat u ook in onze zuster Landman schonk. En voor wat u ook in haar leven wilde schenken. Heere, wilt u geven dat het woord dat in haar leven zo vaak geopend is en dat ook zo dikwijls sprak, ook in deze dagen, een bron van onderwijs en van kracht en van troost zou mogen zijn. Wil u met onze broeder zijn, heel bijzonder, de dagen die voor ons liggen. Aanstaande woensdag, op de dag van de begrafenis, maar niet minder daarvoor en daarna. Heere, wil u zijn helper zijn, wil u zijn leidsman zijn. Zo dragen we hem hartelijk aan u op. Niet alleen hem, maar ook alle rouwdragenden onder ons. En er zijn er zoveel die soms nog maar kort geleden, of ook veel langer geleden, een geliefde moesten afstaan. Heere, wil u hen uw troost doen blijken. We willen deze morgen voorbeden doen voor de zieken van de gemeente. We denken aan onze zuster Bassa die een goede uitslag mocht ontvangen. Heren, we mogen uw naam daarvoor erkennen. Geeft u maar verwondering en dankbaarheid in het hart voor wat u ook in de achterliggende week wilde schenken. En als de zorgen nog blijven, als er toch een hele behandeling in het vooruitzicht staat en ook een operatieve ingreep zal nodig zijn. En nog niet alles zeker is, omdat er ook nog een kijkoperatie volgen moet, bidden we van u of u, onze zuster, met uw hulp en met uw raad wil bijstaan. En of u het in haar leven wil betuigen. Ik zal u trouw verzellen met mijn raad, terwijl mijn oog op u gevestigd staat. Heren, we dragen andere zieken aan u op. We denken ook aan onze oude broeder Den Hartog, die in de achterliggende week een dag naar het ziekenhuis moest vanwege een hartaanval. U hebt alles nog wonderlijk ten goede laten keren en hij mocht weer dezelfde dag naar huis terugkeren. En hij kon ook een aantal dingen van het gewone dagelijkse leven alweer opnemen. Maar wat is het een herinnering aan het feit dat wij broze mensenkinderen zijn. En zeker wanneer we op hoge leeftijd gekomen zijn, dan kan dat zo spreken. En nu bidden we van u, of u hem en zijn vrouw gedachtig wil zijn in hun levensavond. En of u wil schenken bij u vandaan uw licht in de levensavond. Heere, wil u denken aan andere zieken van de gemeente. Onze broeder van de Vlies dragen we aan u op, die ook die ernstige kwaal bij zich draagt. En die nog steeds in afwachting is van bericht over de behandelingen die hij zal moeten ondergaan. Sterkt u hem. Wees u met zijn kinderen. Wees u met allen die hem lief zijn. Heere, wilt u denken aan hen die psychische moeite en zorgen kennen? U kent ook alle onzekerheid die er is ten aanzien van wat er komen gaat. De onduidelijkheid en het wachten wil u ook daarin gedenken. Zo bidden we om wat wij niet kunnen missen, Heer, in de omstandigheden van beproeving en van zorg. U kent alle kruisdragers, ook dat lijden, die moeite en die zorgen die niet genoemd worden vanmorgen. Maar wil u erin bijstaan. Boven alles bidden we van u of u vanmorgen een geestelijke zegen wil schenken. Zou u onbekeerden willen bekeren tot u, zoals u het deed in Thessalonica, door uw geest krachtig te laten werken in zondaarsharten onder de prediking van het evangelie. Mogen er vanmorgen, Heere, ook pijlen worden afgeschoten vanuit de prediking, maar zou u ze zelf ook willen afschieten door uw geest? En zou u harten willen treffen? Zou u onderwijs willen geven? Er is zoveel dat ons verwarren kan. Er is ook zoveel waardoor de duivel probeert om dwaling en verwarring binnen te brengen. Maar we bidden van u of u de Satan schelden wil, dat hij van ons vlieden. En of u ons wil schenken dat ook vanmorgen de prediking mag zijn in gebondenheid aan uw woord en aan uw waarheid. En dat er gesproken mag worden naar de zin en mening van uw geest. Heere, we bidden of u uw kinderen onderwijs wil geven op de weg. Wil u ze steeds dieper verootmoedigen, maar ook steeds dieper inleiden in de heilgeheimen in uw Zoon, de Heer Jezus Christus. En dat een bestreden volk vanmorgen gebracht mag worden in de prediking bij de wonden van Christus om te putten uit de fontein des heils. O Heere, daar hebben wij uw geest zo onmisbaar voor nodig. Wil u die schenken, ook wanneer het geloven weer in beoefening gebracht moet worden. Wil u het schenken, Heere, tot eer van uw naam, opdat onze mond ook geopend mag worden en zondaarslippen uw lof mogen verkondigen. Zo vragen wij van u om wat nodig is. Laat de warmte ons niet te veel hoeven hinderen. Lichamelijk ongemak ook geen belemmering hoeven zijn om te luisteren. Geef u wat nodig is bij het preken. Heere, mag onze bekwaamheid uit u zijn. In onszelf is geen kracht en geen wijsheid. Maar schenkt u wat nodig is. En wil ons zo horen ook wanneer we hartelijk aan u opdragen, Jeroen en Mirella, die aanstaande donderdag in het huwelijk hopen te treden. Wat is het een voorrecht als jonge mensen de weg van het huwelijk die u zelf wijst in uw woord mogen gaan. En als u jonge mensen bijeenbrengt, maar nu bidden we van u, geeft u hen er een heel diep besef van dat op die aanstaande donderdag toch één moment het allerbelangrijkste is. Wanneer ze zullen neerknielen om uw onmisbare zegen af te smeken, hier in uw huis. Heere, laat dat mogen leven in hun hart, dat aan uw zegen alles gelegen is, dat wij die zegen niet verdienen, maar zou u die toch willen schenken aan hen, en wil u hen dan met allen die hen lief zijn een gezegende, een goede dag geven, maar ook een zegen geven over heel hun huwelijksleven. We vragen dat van u, om Christus wil. Amen. We gaan zingen van de 86ste psalm, vers 5 en 6. 86, 5 en 6. Er zijn 3 collecten bestemd voor de eredienst, kerkelijke kassen, en de 3e collecte na het amen van de prediking is voor algemene kosten kerk. De Heere zegene u en uw gaven. Psalm 72, het negende vers, willen we straks na het amen van de prediking zingen. De stedelingen zullen bloeien, gelijk het malse kruid. Zijn naam en roem zal eeuwig groeien. Ook zal eeuw in eeuw uit het nageslacht zijn grootheid zingen. Zolang het zonlicht schijnt, hun zal een schat van zegeningen in hem ten erfdeel zijn. 9 van Psalm 72. Geliefde gemeente, de tijd van reizen en trekken is weer aangebroken. Verschillende van ons zullen er in de komende tijd op uitgaan en enige tijd elders doorbrengen. Anderen blijven dicht bij huis of gewoon hier. Maar vanmorgen willen we in dat seizoen het woord van God openen bij een heel bijzonder reisverslag. Het verslag van de tweede zendingsreis van Paulus. En de reis die Paulus heeft gemaakt, kinderen, dat is iets heel anders. Ik bedoel dat eerbiedig, maar dat is iets heel anders dan een vakantie. Dat is een reis waarbij de Heere zelf opdracht gaf aan Paulus om naar deze of naar die plaats te gaan. Dat is een reis waarbij Paulus kwam tot een bepaalde plaats met het woord van de Heere. Dat is een reis die de Heere zegende tot eeuwige zaligheid van velen die het woord van de Heere hoorden. En een van de opvallende dingen wanneer wij de zendingsreizen van Paulus zo wat bestuderen is dat Paulus altijd weer werd gezonden naar de steden. Niet zozeer naar de kleine dorpjes, maar naar de steden, de grote havensteden, noemt u ze maar op, Filippi, Thessalonica, Efeze, Korinthe, Rome. Stuk voor stuk grote steden waar de Heere wilde dat het woord allereerst zou klinken. God had in zijn genade de stad op het oog. En vanuit die stad, en we hebben dat vanmorgen gelezen, verspreidde het woord zich verder. Dat gold heel bijzonder voor Thessalonica. Want Paulus schreef aan de Thessalonicenzen dat hun geloof dat ze op God hebben uitgegaan is in alle omliggende plaatsen. Wel, vanmorgen willen we met de hulp van de Heere nadenken over de manier waarop het woord van God in Thessalonica kwam. En als de Heere het geeft, hopen we de komende tijd nog wat langer in gedachten in die stad Thessalonica te verblijven. We schrijven vanmorgen bij onze tekstwoorden het woord van God in een grote havenstad. Het woord van God in een grote havenstad. Want dat was Thessalonica. Een stad met al in de tijd van het Nieuwe Testament zo'n 100.000 inwoners. Dat was voor die tijd een hele grote stad. Een stad gelegen aan verschillende handelswegen. Dicht bij twee rivieren en gelegen aan de zee. En dan letten we vanmorgen op drie dingen. Allereerst op de komst van Gods woord. In de tweede plaats op de prediking van Gods woord. En in de derde plaats op de uitwerking van Gods woord. En dan kunnen we onze tekst eenvoudig volgen. Allereerst de komst van het woord. Dat is vers 1 en 2a. In de tweede plaats de prediking van het woord. Dat is vers 2b en 3. En tenslotte de uitwerking van het woord. Dat is het vierde vers. Onze tekst van vanmorgen tekent de apostel Paulus samen met Silas op hun tweede zendingsreis. En het is nog maar kort geleden dat Paulus en Silas in de stad Filippi zijn geweest. Daarover kunt u lezen in hoofdstuk 16. In die stad Filippi zijn er wonderen van genade gebeurd. Hele bekende geschiedenis. Ik roep het heel kort terug in uw herinnering. We hebben er in de achterliggende tijd ook in de prediking wel bij stilgestaan. Hoe het hart van Lydia werd geopend door de Heere. Hoe een slavin met een waarzeggende geest werd genezen van haar bezetenheid. Hoe de stokbewaarder door de Heere tot geloof en tot bekering gebracht werd. En hij samen met zijn huis gedoopt werd. En daarna zetten Paulus en Silas hun zendingsreis vanuit Filippi. U moet dat denken, helemaal in het oosten van Griekenland. Dan zetten ze hun reis voort. En dan lezen we onze tekst. En door Amphipolis en Apollonia hun weg genomen hebbende, kwamen zij te Thessalonica. Als we die eenvoudige reismededeling lezen, dan liggen daar een paar dingen in opgesloten waar we even bij moeten stilstaan. Het eerste is dat we te maken hebben met een hele afstand die door Paulus en Silas is afgelegd. Wij zien dat zo niet aan de plaatsnamen. Maar u moet weten dat tussen Filippi en Amphipolis, de stad die als eerste wordt genoemd in onze tekst, zo'n 50 kilometer lag. En tussen Amphipolis en Apollonia nog een keer 50 kilometer. En tussen Apollonia en Thessalonica opnieuw ongeveer 50 kilometer. We hebben het hier over een reis van 150 kilometer die Paulus en Silas naar alle waarschijnlijkheid te voet hebben afgelegd. Door het berglandschap van Griekenland. In de brandende zon. En vergeet u vooral dat niet. Zo heel kort nadat er gebeurd was. Waarover we kunnen lezen in hoofdstuk 16 van Handelingen. Daar staat dat Paulus en Silas de klederen afgescheurd werden. En dat ze gegeeseld werden. En dan staat er in vers 23 dat ze vele slagen gekregen hadden. Dat is er gebeurd met Paulus en Silas. Ze zijn toegetakeld door veel geeselslagen. Ze hebben veel lichamelijk lijden moeten doorstaan. En dan heel snel worden ze, om het zo te zeggen, door de overheden van Filippi de stad uitgewerkt. Daar eindigt hoofdstuk 16 mee. En wat doen Paulus en Silas dan? Dan zetten ze hun reis voort met een gebroken lichaam, vermoeid, verwond door de slagen en toch voortgedreven door Gods geest. En daarom gaan ze voort, want de zaak van de koning heeft haast. En wat denkt u? Zal de Heere die gewonde Paulus en Silas dan geen krachten hebben gegeven om die lange voetreis toch te kunnen maken? Zou de Heere niet in vervulling hebben laten gaan wat we lezen in Jesaja 40? Maar die de Heere verwachten, zullen de kracht vernieuwen. Ze zullen opvaren met vleugelen gelijk de arenden. Ze zullen lopen en niet moede worden. Ze zullen wandelen en niet mat worden. God is een God van wonderen. En als een mensenkind niet meer weet hoe hij verder moet, dan kan God kracht geven op een wonderlijke wijze. Zou u ook uw lichamelijke zorgen, ook uw tijdelijke noden niet voor de Heere neerleggen en aan Hem bekendmaken? Hij kan wonderlijk bijstaan en wonderlijk helpen. Ze zullen wandelen en niet moe worden. Dus nog iets wat we moeten bedenken bij die schijnbaar zo zakelijke mededeling. Amphipolis, Apollonia, Thessalonica. Drie steden. En als u er een kaartje bij zou nemen uit de tijd van het Romeinse Rijk, dan zou u zien, als u een wegenkaart zou nemen in elk geval uit die tijd, dan zou u zien dat al die steden liggen aan een hele belangrijke handelsweg die de Romeinen hadden aangelegd. U weet misschien wel, de Romeinen hadden vele wegen aangelegd die uiteindelijk allemaal weer leiden naar Rome. En de Heere heeft daar gebruik van willen maken bij de verkondiging van zijn evangelie. Paulus en Silas, ze kunnen gemakkelijker reizen dankzij dat wegennet en dankzij de weg, de Via Egnatia wordt die genoemd, die liep langs deze genoemde steden. Weet u, daar ligt ook een hele eenvoudige les in, dat de Heere ook in het gewone dagelijkse leven gebruik wil maken van middelen. De Heere wilde de wegen, de mooi aangelegde wegen gebruiken om zijn evangelie des te sneller te brengen bij mensen die in de duisternis verkeerden. En die dreigde verloren te gaan. En de Heere is nog steeds een God die middelen gebruiken en die middelen zegenen wil. Wij zeiden net wel tegen elkaar, de Heere kan, en begrijpt u het goed, daar doe ik niks van af. De Heere kan wonderlijk kracht geven aan mensen die geen kracht meer hebben. De vermoeiden zullen toch wandelen. Maar tegelijkertijd is de Heere ook een God die doorgaans middelijk werkt. Dat geldt in het dagelijkse leven, in het leven van de natuur, en dat geldt ook in het leven van de genade. De Heere wil middelijk werken. Daarom hebt u, en ik vind dat een uitdrukking waar heel wat op af te dingen is, gemeente, maar ik gebruik hem nu toch maar een keer. Daarom hebt u meer kans om bekeerd te worden wanneer u vaker in de kerk komt. Daarom hebt u meer kans om bekeerd te worden wanneer u vaker in de kerk komt. Nogmaals, u kunt van alles afdingen op die uitdrukking. Dat zal ik dan ook nog wel weer met u eens zijn. Maar de Heere werkt middelijk. En de Heere vraagt van ons dat we de middelen gebruiken. De Heere vraagt van ons dat we zijn woord lezen. Dat we het middel van het gebed niet verachten. Nog iets wat we kunnen ontdekken in onze tekstwoorden aan het begin. Dat is dat Paulus en Silas door Amphipolis en Apollonia hun weg nemen. En te Thessalonica komen. Drie plaatsen worden genoemd. Door de eerste twee trekken Paulus en Silas heen. Zonder dat ze daar het woord prediken. Misschien hebben ze er wel overnacht. Dat is waarschijnlijk op deze lange reis. Maar ze hebben er het woord van God niet gepreekt. En dan komen ze in die derde genoemde stad, Thessalonica, die grote havenstad. En daar prediken ze het woord wel. Daar komt het woord wel. Waarom daar wel en waarom in Amphipolis en Apollonia niet? Er zijn uitleggers die zeggen, het antwoord vindt u helemaal aan het slot van vers 1. Daar staat al waar een synagoge der Joden was. Die was er in Thessalonica wel, die was er in Amphipolis en Apollonia niet. Dat zou kunnen, maar dat is toch niet de belangrijkste reden. De belangrijkste reden is omdat God door zijn geest Paulus en Silas leidde naar de plaatsen waar hij wilde dat het woord gepreekt werd. En dat was Thessalonica. Waarom Thessalonica? Waarom die andere steden niet? Waren de mensen in Thessalonica beter? Hadden de mensen in Thessalonica al gebeden om de komst van het evangelie? Nee, dat niet. Dat is de soevereine wil van God geweest. Zoals onze belijdenis het zegt. God zendt goedertierenlijk boodschappers van deze verkondigers van deze zeer blijde boodschap. Wanneer hij wil en tot wie hij wil. Dat is onverdiende gunst van God, gemeente. Waarom geeft de Heere de prediking van zijn woord wel in Rotterdam en in heel veel steden in Limburg en in delen van Brabant en Noord-Holland en Groningen niet? Waarom in deze stad wel en in vele andere steden over de grens niet? Is dat omdat u en ik beter zijn? Nee. Is dat omdat u en ik ernaar gevraagd hebben? Ten diepste niet. Dat is omdat God ook hierin nog onderscheid wilde maken waar helemaal geen verschil was. Heeft dat u al eens verwonderd? En ik vraag het ook aan mezelf. Wat kunnen we deze dingen toch gewoon vinden, dat het woord komt? Maar daar ligt de onverdiende genade van God achter. En het is zo wonderlijk dat de Heere juist de steden op het oog heeft. Zou dat ook geen moed moeten geven aan ons? Als gemeente in Rotterdam en gemeente voor mensen uit de omstreken van Rotterdam, maar zo was het in Thessalonica ook. Daar zijn ongetwijfeld niet alleen mensen geweest uit de stad, maar ook uit de omgeving van die stad. Zou het geen moed moeten geven dat de Heere nog wil werken en zijn woord wil geven in de stad? Wat voor woord? Dat brengt ons bij onze tweede gedachte. Vers 2. En Paulus, gelijk hij gewoon was, ging tot hen, dat is tot de Joden in de synagoge, in. En drie sabbatten lang handelde hij met hen uit de schriften. Dezelfde openende en voor ogen stellende dat de Christus moest lijden en opstaan uit de doden. En dat deze Jezus is de Christus die ik zeide hij u lieden verkondig. Wat kunnen we zeggen over de prediking van het woord in Thessalonica? En wat liggen er ook voor geestelijke lessen in en praktische lessen in voor ons vandaag? Ik denk dat als we onze tekst gaan lezen vanmorgen, dat daar vijf dingen in opgesloten liggen. Het eerste is dat Paulus met zijn hoorders handelde. Dat betekent dat hij tot hen preekte op de Sabbat. Maar ook dat hij met hen sprak door de weeks uit de schriften. Ik heb dat vaker onderstreept, maar ik zou het vanmorgen weer willen onderstrepen in uw midden. Prediking, de prediking waaronder de Heere werken wil, zal altijd weer prediking van de schriften moeten zijn. Paulus heeft de boeken van het Oude Testament geopend, want dat wordt met die uitdrukking schriften bedoeld. En wij hebben nog meer dan Paulus. Wij hebben ook de boeken van het Nieuwe Testament. Die kostbare schat. Dat onfeilbare woord van God. Dat woorden der zaligheid bevat. Paulus predikte uit de schriften. Dat is het eerste. Tweede, wat we lezen in onze tekst. Aan het begin van vers 3... dat is dat hij die schriften heeft geopend. U weet wel, u kunt die uitdrukking heel letterlijk nemen. Paulus heeft daar in de synagoge de boekrol genomen uit de ark, de kast waar die boekrollen in lagen. En hij heeft die boekrol opengerold. Dat ligt op zich wel opgesloten in dit woord, maar er ligt meer in. Daar ligt ook in opgesloten. Paulus heeft het Oude Testament zo gepredikt dat het doorzichtig werd tot op de Heer Jezus Christus. Paulus heeft vanuit dat Oude Testament steeds weer Christus gepredikt. Zo moeten wij het Oude Testament ook lezen. Natuurlijk, wij moeten recht doen aan de historische werkelijkheid. Jozef en Rut en noemt u maar op, ze hebben allemaal echt geleefd. En de Heer heeft in hun leven ook gewerkt, wonderlijk. Maar tegelijkertijd heeft de Heer Jezus al heel bijzonder na zijn opstanding aan zijn discipelen geleerd dat en Mozes en de psalmen en de profeten allemaal spraken van Christus. En er is een tijd geweest, nog niet zo heel lang geleden, dat in de theologie en ook in de kerk daar eigenlijk een klein beetje benauwd over werd gedaan. Je moest maar niet te veel de lijn vanuit het Oude Testament naar de Heer Jezus Christus trekken. Want dat zou geen recht doen aan het eigen karakter van het Oude Testament. En u moest in de geschiedenis van Jozef maar niet een voorafbeelding zien van Christus. En u mocht geen lijnen trekken vanuit het Bijbelboek Rut naar de Heer Jezus, de meerdere Boas. Dat is een hele andere manier van omgaan met het Oude Testament dan dat Paulus ermee omging. En dan dat Christus zelf de schriften las. Als het goed is, zoeken wij op iedere bladzijde in het Oude Testament Christus te ontdekken en te ontmoeten. Heel praktisch, gemeente, leest u zo het Oude Testament. Leest u zo ook de schrift. Kent u iets van die werkwijze van Luther die zei, als ik in het Oude Testament een tekst vind hard als een noot, dan werp ik die steen net, of dan werp ik die noot net zo lang op de steenrots Christus, totdat die openbreekt en ik daar een heerlijke, smakelijke pit in vind. Zijn wij, en dat is dan nog wat dieper, want wij zouden met ons verstand kunnen zoeken naar Christus in de schriften van het Oude Testament. En dat is goed. Dat is niet verkeerd. Maar is het ons ook echt te doen om een ontmoeting met de levende Christus vanuit het Oude Testament? Ook vanuit het Oude Testament. Hebben we hem nodig? Hebt u hem nodig als profeet? Die u leert? Als priester die uw schuld verzoent voor God. Als koning die uw vijandschap overwint en die u op de knieën brengt en die u regeert en die u leidt en die u beschermt. Is het u in uw Bijbel lezen om hem te doen? Toen u vanmorgen las uit Gods woord bij de ontbijttafel, toen u gisteren las uit de Bijbel, was het u om hem te doen? Paulus opende de schriften. En dan nog iets. We lezen verder in vers 3. En voor ogen stellende dat de Christus moest lijden en opstaan uit de doden. Dat is de derde. De schriften gepreekt. De schriften geopend tot op Christus. Maar wat laat Paulus dan vooral zien aan zijn Joodse hoorders, want hij is in de synagoge. En de Joden in Thessalonica waren net zoals de Joden in het land van de Bijbel zelf. Dat waren Joden die in die tijd een Messias verwachten die hen zou verlossen. Als een aartskoning van al hun vijanden. En die zou regeren en onder wie ze gelukkig leven zouden hier op aarde. Maar nu gaat Paulus vanuit de schriften hen aantonen, voor ogen stellende dat de Christus moest lijden. Moest sterven, betekent dat ook. Moest opstaan uit de doden. Dat is dus het derde wat Paulus in zijn prediking heeft laten horen. Christus moest, en een streep daaronder, lijden en sterven en opstaan. Dat is nieuw geweest voor de Joden in Thessalonica. Dat hebben ze eerder zo niet verstaan. Maar Paulus wijst het hen vanuit de schrift aan. Calvijn zegt, u moet niet denken dat Paulus dat als een eenvoudige, Calvijn zegt als een naakte historie heeft behandeld. Calvijn heeft niet door en droog gesproken over, kijk, hier staat, de Heer Jezus moest lijden en moest sterven en hij moest opstaan. En daar staat het en daar staat het en zo is het. En de Heer Jezus is ook gestorven en heeft ook geleden. Dus hij is de Messias en dus u moet in hem geloven. Nee, Calvijn zegt, we hebben alle reden om aan te nemen dat Paulus dieper ingegaan is op de redenen waarom Christus moest lijden en sterven. Dat Paulus heeft gesproken over de val in Adam, zegt Calvijn dan, en over onze zonde, en over het oordeel van God dat op ons rust, en over de vervloeking die wij over ons hebben afgeroepen door onze zonde. Dat heeft Paulus ook gepredikt. Kijk, wij moeten goed beseffen wanneer we het woord lezen, dat dat altijd weer de keerzijde is van het heilig evangelie. Dat Christus gekomen is, dat hij leed en dat hij stierf en dat hij opstond. Maar de keerzijde is, waarom moest het? Waarom was het nodig? Vanwege uw, mijn, onze zonde. Vanwege het feit dat wij Gods toorn over onze zonde hebben afgeroepen. Dat heeft Paulus ook voor ogen gesteld. En in het licht daarvan heeft hij ook gepreekt. Christus moest lijden en sterven. Mag ik u vragen, gemeente, moest hij dat nou ook voor u? Dat is een beetje vreemd gezegd, maar moet hij dat vanmorgen nu ook voor u? Omdat u iets van uw zonde en van uw schuld voor het aangezicht van de Heere hebt gezien. En omdat u hebt geleerd dat u uw schuld niet voor God kan afbetalen. Dat u die berg met zonde niet kleiner, maar alleen maar groter kunt maken. Als de Heere zondaren bekend maakt met een zonde in hun eigen leven. Met hun zondige leven. En we hebben dat al heel vaak tegen elkaar gezegd. Maar ik zou dat vanmorgen ook vanuit een stukje geestelijke leiding toch nog weer eens een keer willen aanwijzen. Dan gebeurt het haast altijd dat een mens aan het werken gaat. Dat een mens zichzelf gaat proberen te verbeteren. Dat hij gaat strijden tegen de zonde. Dat hij ernstiger gaat worden. Dat hij zijn zonde gaat overdenken. Dat hij zijn zonde gaat bewenen voor Gods aangezicht. dat hij gaat klagen. Is dat ook al gebeurd in uw leven? Dat die zonde niet maar iets was van iets wat u met uw gedachten wist of met uw geweten wist, maar dat dat toch echt iets van nood werd in je leven? Dat je daartegen ging vechten en ging strijden. Maar wat een ontdekking als u erachter komt dat al uw strijden uw schuld niet kleiner, maar juist groter maakt. Wat een ontdekking als alles aan uw kant vast gaat lopen op dit punt. Als u niet meer weet hoe het moet. Als u eigenlijk nog maar één ding overhoudt en dat is, ik ben een zondig mens die het voor God verzondigd heb. Ik heb geen enkel recht tegenover de Here, maar mij ontbreekt ook de macht om mezelf te verlossen. Ik kan mijn zonde met mijn tranen niet afwassen. Ik kan de zonde met goede daden en met al mijn ijver niet compenseren. Wat een les als een mens vastloopt. Aan een eind komt van al zijn eigen mogelijkheden. En als die gaat leren. Er moet. Dat is het woord van een tekst. Er moet een ander komen. Er moet een ander aan te pas komen. Die ene. Diegene die door zijn vader gezonden is en die van zijn vader moest lijden en moest sterven en moest opstaan. En begrijpt het goed, dat woord moeten uit de mond van een zondaar, dat is dan niet een rechthebbend moeten. Heere, u moet me zaligen. Want dan leeft u toch ook iets in van uw rechteloosheid. En toch, vanuit de nood, grijpt u de Heere dan aan. Heere, ik zal u niet laten gaan. Tenzij gij mij zegent. We lezen nog iets verder in de tekst. En dat deze Jezus is de Christus die ik zeide hij ulieden verkondig. Ja, dat heeft Paulus ook gedaan. Paulus heeft niet alleen het Oude Testament geopend. En gelezen en laten zien dat de Christus moest lijden en moest sterven en moest opstaan. Maar hij heeft ook de Heer Jezus verkondigd. De Heer Jezus die voor die mensen in Thessalonica een grote onbekende was. Wiens naam ze niet eens kenden. Maar Paulus heeft hem verkondigd en hij heeft gesproken over hoe Christus, hoe de Heer Jezus gekomen is, hoe hij geboren is. Hij heeft gesproken over zijn leven, over zijn gehoorzaamheid, over zijn onderwijs, over zijn lijden, over zijn sterven, over zijn opstanding. Hij heeft Christus uitgeschilderd. Voor de oren en voor de ogen van zijn hoorders. En hij heeft Christus aangeprezen. Als die enige naam onder de hemel gegeven. Door welke wij moeten, hetzelfde woord. Door welke wij moeten zalig worden. En toen heeft Paulus er tenslotte op gewezen. En dat is het laatste. In vers 3, dat deze Jezus, die ik verkondig, precies dezelfde is als de Christus over wie de schriften spreken. Dat brengt Paulus met eerbied gesproken in zijn prediking bij elkaar. Wat de schriften zeiden vanuit het Oude Testament en de Jezus die hij verkondigde. En zo heeft hij Christus hoog opgeheven in de evangelieprediking. Als die koperen slang. Hoog opgeheven te midden van een gebeten, opstandig zondaarsvolk. En met het evangelie dat wie zien zou op die koperen slang, al was het van verre. Leven zou. Onze laatste gedachte. de uitwerking van het woord. Als Paulus zo preekt, dan lezen we in 1 Thessalonicenzen 1, en dat is een bekende tekst, ik haal hem nu nog even aan, dat Paulus later zegt tegen dezezelfde gemeente waar hij nu is, dat toen hij onder hen predikte, zijn prediking niet alleen in woorden was. Dat is, gemeente, zover een dienaar van het woord het kan brengen. Die kan woorden brengen. Als het goed is, zijn het woorden die door zijn eigen hart heen gegaan zijn. En het zijn de woorden van God. Dat is nog veel belangrijker. Maar een dienaar van het woord kan alleen maar woorden brengen. Hij kan u in de naam van de Heere smeken om u met God te laten verzoenen. Hij kan roepen tot bekering en tot geloof. Hij kan proberen om onze nood uit te tekenen. Om het oordeel van God te preken, om mensen heilig bevreesd te maken en uit te drijven naar de Heere. Hij kan roepen en zeggen dat een mens, dat de Heere geen lust heeft in de dood van de goddeloze, maar daarin dat hij zich zou bekeren en zou leven. Maar een dienaar van het woord kan alleen maar woorden brengen. En u en ik, wij zijn veel sterker dan woorden. U en ik zijn veel sterker dan de evangelieprediking. En wij zullen vanuit onszelf die prediking en van de wet en van het evangelie tegenhouden. En dat kunt u ook. Dat kunt u ook tot op zekere hoogte. Er is meer over te zeggen, hopen we vanuit de Dordtse leerregels nog wat over te horen. Maar wij zullen het van nature tegenhouden. Op welke manier? Misschien door het mooi te vinden. Misschien door het niet mooi te vinden. Maar in ieder geval door het van ons af te schudden. Maar toen Paulus predikte, was zijn prediking niet alleen in woorden, maar ook in kracht en in de Heilige Geest. Dat schrijft hij in 1 Thessalonicenzen 1. En dat betekent, toen Paulus predikte, toen paarde de Heilige Geest daar in die synagoge van Thessalonica zijn krachtige werking aan het woord. En dan kun je het niet meer tegenhouden. Want als de Heilige Geest krachtig gaat werken in uw hart, in jouw hart, jonge vrienden, dan hou je dat werk van Gods geest niet meer tegen, want het werk van de Heilige Geest is onwederstandelijk. Dat betekent, dat kan een mens niet tegenhouden. Als de Heilige Geest jou de rust op gaat zeggen, buiten God en buiten Christus, dan komt er onrust in je leven en die raak je niet meer kwijt. Misschien voor een tijd, dat probeer je dan, maar dat raak je niet meer kwijt. Als de Heere met kracht gaat werken. Als de Heilige Geest je iets gaat laten zien van je verzondigde leven, dan hou je dat niet meer tegen. Dan word je hart er echt onder gebroken. Gelukkig. Gelukkig. Dat de Heilige Geest zo werkt. Onwederstandelijk. Als het van u zou moeten komen, gemeente, als het van zo'n armzalige prediker zou moeten komen, dan zou er geen mens zalig worden. Maar als Gods geest krachtig werkt, komen zondaren voor God in de schuld, Handelingen 2. En dan gaan ze roepen, is er nog een middel om de welverdiende straf te ontgaan en tot genade te komen? Wat moeten we doen om zalig te worden? En als de Heilige Geest zondaren leidt, dan brengt hij ze bij die fontein die geopend is tegen de zonde en tegen de onreinheid. Dat hebben we nodig. En de Heilige Geest werkt het in een grote havenstad. En als die het toen deed, zou die het nu niet kunnen. Als het woord nu gepreekt wordt, zou het niet ons gebed moeten zijn, Heere, overwint u me maar. Wint u me maar in. Woorden zou ik vanuit mezelf op welke manier dan ook, vroom instemmend of afkeurend of noemt u maar onverschillig, maar woorden zal ik altijd tegenstaan. Ik ook, gemeente. Dat is niet een stiekem verwijt van een dominee aan een gemeente, zo bedoel ik het niet. U bent me lief. En ik wil naast u gaan zitten in de bank, als het over deze dingen gaat, maar woorden sta ik tegen. Maar Gods geest kun je niet tegenstaan, niet tegenhouden. Wel tegenstaan tot op zekere hoogte, maar niet tegenhouden als Hij krachtig werkt. En wat gebeurt er dan? Vers 4, sommigen uit hen geloofden en werden Paulus en Silas toegevoegd. Sommigen van de Joden. In de synagoge, ze geloofden. Letterlijk staat er in het Grieks, ze werden overtuigd. Niet door Paulus' woorden, maar door Gods geest in hun hart. Ze werden overtuigd van zonde en van gerechtigheid en van oordeel. Ze werden overtuigd van die ene weg van zaligheid. Ze werden overtuigd en toen geloofden ze. En ze werden Paulus en Silas toegevoegd. Ze werden verbonden aan dat woord dat Paulus en Silas predikten. En waarschijnlijk hebben Paulus en Silas dat na die 3 weken in de synagoge nog een hele tijd gesproken in het huis van een zekere Jason in diezelfde stad Thessalonica. En daar gingen deze mensen heen. Ze werden overtuigd en ze werden toegevoegd. En dan staat er aan het slot van vers 4, en van de godsdienstige Grieken een grote menigte. Godsdienstige Grieken, dat waren geïnteresseerde mensen, heidenen die de synagoge bezochten, die zich niet hebben laten besnijden, maar die toch geïnteresseerd waren in het woord van de Heere. Een zegen is dat, als je geïnteresseerd bent in het woord van God, maar niet genoeg om zalig te worden. Wat nodig is, is dit: geloven, overtuigd worden en toegevoegd worden. Maar de Heere wilde doen onder de Joden. Hij wilde doen onder godsdienstige geïnteresseerde Grieken. En hij wilde het ook doen onder de voornaamste vrouwen. Dat was de bovenlaag van de bevolking in Thessalonica. De hooggeplaatste. Wij zeggen wel eens, het evangelie, dat is vooral ook een evangelie dat gezegend wordt in het leven van, hoe zegt de Bijbel dat ergens anders, niet veel rijken, niet veel edelen, niet veel wijzen. En dat is ook wel zo. Maar onze tekst van vanmorgen zegt, er waren er ook uit de gegoede kringen vrouwen. Ze kregen hun man misschien niet eens mee. Maar ze kwamen onder het woord. En God werkte in hun hart. En ze werden tot geloof gebracht. En ze werden verbonden aan het woord en toegevoegd. De voornaamste vrouwen. Zo wilde de Heere werken in die grote havenstad onder allerlei soorten mensen. En hoe lang heeft Paulus gepreekt? Dat is het laatste. Vers 2, het midden, dat hebben we nog overgeslagen eigenlijk. 3 sabbatten lang. Laten we het maar even gewoon doorvertalen. 3 zondagen. Sabbat is natuurlijk iets anders dan hier, maar 3 zondagen. 3 zondagen en velen overtuigd. tot in het binnenste. 3 zondagen en velen toegevoegd. Hoe vaak, hoeveel zondagen hebben wij het woord van de Heere al gehoord? In deze grote havenstad. En wat heeft het woord uitgewerkt in uw, in mijn leven? Is dat niet een beschamende vraag? Zou dat ons vanmorgen aan het eind van de preek ook niet brengen moeten tot dat ootmoedige gebed? Heere, wat u toen deed, deed u uit genade en deed u om Christus wil. Daar in een grote havenstad werkte u in de harten van allerlei soorten mensen. En u heiligde het woord aan hun hart. Wil u het doen, ook in ons midden, in het midden van onze gemeente, in mijn eigen hart, in het hart van een man of vrouw, in het hart van de kinderen, van de kleinkinderen, opdat velen mogen worden toegevoegd. Amen. Eindigen we met dankgebed. Heere, u hebt het zelf gezegd. En die van de stad zullen bloeien. Gelijk het kruid der aarde. Zolang de zon zal zijn, zal zijn naam worden voortgeplant. Van geslacht tot geslacht. wil u dat doen, ook onder ons, ook in deze stad. Een grote havenstad in zichzelf verloren. Maar wil u er krachtig werken door uw woord en door uw geest. En wil u zelf jonge en oude zondaren leiden tot de zaligheid. Zegen zo het woord van deze morgen. In gedachten mochten we een ogenblik in Thessalonica zijn en mochten we zien hoe u werken wilde. Werkt u onder ons. Spaar en bewaar ons tussen de diensten. Breng u ons vanmiddag weer onder datzelfde woord. Vergeef ons al het zondige. Heb dank voor wat u schonk. Om Christus wil. Amen. Psalm 25, het zesde vers, is de slotzang. 25, vers 6. Ontvang met een biddend hart de zegen van de Heere die in zijn naam op u wordt gelegd. De genade van de Heer Jezus Christus en de liefde van God en de gemeenschap van de Heilige Geest zij met u allen. Amen.